Welkom bij de Win-Winst-podcast. De inspiratiepodcast voor ondernemers en ondernemende boekhouders over geld, ondernemerschap en mindset. Femke Hogema gaat in gesprek met experts en ze deelt haar eigen kennis en ervaring. Laten we samen ontdekken hoe je succes creëert voor jezelf en je klant. Een echte win-winst.
Hoe start ik nou een bedrijf met een collega? Hoe ga ik een samenwerking starten? Die vraag die krijg ik best wel vaak. En wat eigenlijk de onderliggende vraag is, is hoe doen we dat qua rechtsvorm? Moeten we dan samen een BV beginnen? Of een VOF? Of een maatschap? En daar wil ik best wel even op induiken. Maar eigenlijk is dat niet de eerste vraag die je moet stellen. Dus ik wilde eigenlijk ook nog eerst wat andere vragen suggereren die je beter eerst kunt stellen voordat je in de rechtsvorm duikt. Want de rechtsvorm is echt een uitvloeisel van heel veel andere keuzes en beslissingen die je eerst moet nemen. Even qua onderwerp samenwerking. Ik snap de vraag heel goed. Want samenwerken kan ongelooflijk veel opleveren. We kennen allemaal wel de prachtige formule van synergie. 1 en 1 is 3. En dat is ook zo, want samen weet je meer. Samen kun je meer. Je inspireert elkaar. Het levert energie en motivatie op om dingen samen te doen. Je kan heel veel geld besparen. Je kunt dingen voor een klant gaan doen die je misschien niet alleen kon doen. Dus ik snap de vraag rondom samenwerking heel goed. En ik heb zelf ook heel veel samenwerkingen ben ik gestart. En die zijn eigenlijk allemaal mislukt. Dus ik wil je in deze aflevering meenemen in hoe zorg je nou dat je niet heel veel tijd en ook geld verliest aan iets wat uiteindelijk nergens eindigt. Dus iets wat uiteindelijk mislukt. Welke valkuilen moet je zien te vermijden? En hoe kun je nou wel op een goede manier samenwerken? Echt op die synergetische win-win manier. En dan ga ik over 2 weken duik ik wat dieper in de specifieke vraag: hoe start je samen een VOF? Want die vraag kreeg ik van een luisteraar. Hoe start je samen een VOF? Dus die ga ik niet volgende week, maar de week daarna beantwoorden. Maar dit even eigenlijk ter inleiding op die vraag. Want nogmaals, de vraag rondom de rechtsvorm is eigenlijk pas vraag 2. De valkuilen van samenwerken. Nou, één valkuil waar ik zelf een aantal keer in ben gestapt is het shiny object syndroom. Ik werd gevraagd voor een samenwerking en meerdere malen. De eerste keer was volgens mij al 15 jaar geleden door een dame die echt in leeftijd 2 keer mijn leeftijd was op dat moment. En dat ging eigenlijk over het opleiden en coachen van leerlingen. En ze vond het leuk om mij erbij te hebben omdat ik jonger was. En ik voelde me heel erg gestreeld door die vraag. Ik dacht, oh, wat gaaf. En ik voelde ook kansen. Ik dacht, als zij hier een succesvol bedrijf in heeft en ze neemt mij daarin mee, dan wordt het me eigenlijk in de schoot geworpen. En daar hoor je al waar het misgaat. Er was geen gelijkwaardigheid. Ik ging eigenlijk op haar leunen, op haar netwerk, op haar ervaring. En hoopte dat ik daarmee op een makkelijke manier geld zou kunnen verdienen. En dat is wat je heel vaak ziet bij potentiële samenwerkingen. Er is een ongelijkwaardige start, een ongelijkwaardige samenwerking. Er is één partij en die heeft het netwerk, die heeft het klantenbestand, die heeft de ervaring. En er is een andere partij en die hoopt daarop mee te kunnen drijven. Die hoopt daarvan te kunnen profiteren, als ik het even heel oneerbiedig zeg. Er is één partij en die heeft misschien zelf een te laag inkomen. En dat is iets om heel erg beducht op te zijn. Want dat gaat niet werken. Vanuit een ongelijkwaardige relatie kun je geen gelijkwaardige samenwerking starten. Je kunt wel een ongelijkwaardige samenwerking starten. En daar ga ik zo meteen ook nog even op in. En dat is niet verkeerd, een ongelijkwaardige samenwerking. Dat is namelijk gewoon, eentje is de baas en die huurt de ander in. En dat is een fantastische oplossing voor als er ongelijkwaardigheid is. Ik heb een bedrijf en ik kan jou als ZZP'er heel goed gebruiken. Dus ik huur jouw expertise als ZZP'er in. helemaal goed. En dat is geen gelijkwaardige samenwerking. En dat is dus echt iets om heel beducht op te zijn. Voor mij was het de shiny object syndroom, maar het kan ook zijn de ongelijkwaardige start. En wat er verder heel vaak misgaat is twee ondernemers die denken, we gaan echt samen een nieuw bedrijf starten, we gaan samen een VOF of een BV starten. En die denken dat ze ook echt op één lijn zitten, maar die toch onvoldoende aandacht hebben besteed aan de zachte kant van de samenwerking. En dan loopt het daar uiteindelijk op mis. Dus we gaan het eigenlijk hebben over twee soorten van samenwerking. De echt gelijkwaardige samenwerking, waar je dus samen een bedrijf start, en de vorm waarin de een de ander inhuurt. En op het moment dat twee ondernemers echt samen een bedrijf willen starten, is het zo belangrijk om echt veel tijd te besteden aan wat ik dan even noem de zachte kant van de samenwerking. En dan gaat het over de wederzijdse belangen. Wat wil je nu echt? En wat is ook het onderliggende belang? Want het maakt nogal niet uit of jouw onderliggende belang is dat je meer inkomen nodig hebt, of dat jouw onderliggende belang is dat je jouw missie in de wereld wil zetten, of dat jouw onderliggende belang is dat je een bedrijf wil gaan bouwen wat je over 10 jaar wil verkopen. Dit zijn drie uitersten en er zit zo'n enorme wereld van verschil tussen. Dus als je met iemand een gelijkwaardige samenwerking aan wil gaan, heb het dan heel uitgebreid over. En waarom wil je dit echt? Wat is voor jou het echte belang? Wat wil je hier echt uithalen? En hou niks terug, hou niks binnen. Als je mijn boek Fundament van Succes hebt gelezen, heb je daar ook gelezen over het verhaal waar ik gevraagd werd of ik samen met een ondernemer een bedrijf wilde starten. En die had al best wel een heel goed idee over wat hij wilde. En voor mij werd het shiny object syndroom meteen wel wakker. Want ik zag daar kansen en ik dacht, oeh, dit is cool. Maar ik had zoveel ervaring ondertussen met mislukte samenwerkingen, dat ik heel goed ging doorvragen. En wat wil je nu echt en wat verwacht je van mij? En al heel snel bleek dat hij in mij een soort van consultant zag met een enorm netwerk en naamsbekendheid, en dat hij daar gebruik van wilde maken, maar dat het hem helemaal niet om een gelijkwaardige samenwerking ging. Dus dankzij het hele snelle goede doorvragen van mij en ook van Sonja was het binnen een uur duidelijk dat we dit dus echt nooit gingen doen. Maar had ik daar niet op doorgevraagd, ja, dan had ik hier wellicht weken, maanden heel veel tijd in gestopt. Dus echt doorvragen. En wat wil je echt? Wat zit hieronder? Wat wil je hier uiteindelijk mee bereiken? En dit zijn spannende vragen. Want misschien vind je het oprecht spannend om zover de diepte in te vragen. En toch, als je dit niet doet, als je dit overslaat, gaat het je veel tijd en geld kosten. Je moet het ook hebben over de missie en de visie. En dat zijn letterlijk de lange termijn blik. Waar wil je heen? Waar wil je heen in jouw zakelijk leven? En waar wil je heen met dit bedrijf? Wat wil je uiteindelijk hebben staan? Hoe groot moet het bedrijf worden? Moet het verkoopbaar worden? Hoeveel wil je eruit halen? Dus echt de visie, maar ook waartoe doe je dit? Wat is jouw innerlijke drive om speciaal dit te doen en niet iets anders? Die vragen, die gaan nog. Dat zijn andere vragen als je belangen. Dit gaat echt over wat wil je nu echt en waarom wil je dit echt? Die zijn ook super belangrijk, want dat moet op één lijn zitten. Je moet in essentie dezelfde stip op de horizon hebben. En als je niet dezelfde stip op de horizon hebt, dan gaat het ook spaak lopen. Stel je maar voor dat je een vliegtuig hebt met twee piloten. En de ene piloot zet het kompas 1 of 2 graden meer naar het westen dan de ander. Ja, dat gaat natuurlijk nooit dat ze naar hetzelfde punt gaan vliegen. Want 1 of 2 graden meer naar het westen dan de ander, op 10.000 kilometer is dat gewoon een ander werelddeel of een ander land op zijn minst. Dus je moet eigenlijk een perfecte stip op de horizon hebben die helemaal hetzelfde is. Ja, en waar ik dat nu bijvoorbeeld zie, is de stichting die ik ben gestart. En daar ga ik het echt nog over hebben. Ik ben een stichting gestart, Financially Fit Kids, met twee collega's. En we hebben exact dezelfde stip op de horizon. Anders had het nooit gelukt om op gelijkwaardige basis deze stichting te starten. Maar daar ga ik je nog meer over vertellen op een ander moment. Dan een ander onderwerp om het echt over te hebben zijn de onderlinge verwachtingen. En de onderlinge verwachtingen gaat ook over in praktische zin. Wat doe jij, wat doe ik? Hoe gaan we de marketing doen? Hoe gaan we de sales doen? Hoe gaan we de inhoud van het werk verdelen? Wie gaat de boekhouding voeren? Wie gaat de gesprekken met klanten aan rondom sales? Maar ook wie gaat de inhoudelijke gesprekken met klanten aan? Wie is het gezicht? Wie gaat zich storten op de website? Maar ook, hoeveel tijd gaan we hierin besteden? En hoeveel geld willen we hier uithalen? Hoeveel geld wil jij hier uithalen? Hoeveel geld wil ik hier uithalen? Al die vragen moet je het tot in detail over hebben. Want als je dit niet volstrekt helder hebt met elkaar, dan ga je daar gedoe over krijgen. Dan ga je gedoe krijgen van ja, maar ik heb de hele week keihard aan dit bedrijf gewerkt en jij hebt hele andere dingen gedaan. Dus dat is heel belangrijk. En ook op het moment dat je besluit dat je samen een VOF of een BV wilt starten, zijn dit natuurlijk allemaal vragen waar je het over moet hebben. En als je het hier onvoldoende over hebt, ja, dan krijg je gedoe. Krijg je gedoe over de verwachtingen die niet overeenstemden. Je moet het ook hebben over financiën. Over wat breng jij in ons gezamenlijke bedrijf? Wat breng je in aan spullen, aan computer? Wat breng je in aan kennis? Wat breng je in aan software? Hoe gaan we de winstverdeling doen? Dus al die dingen moet je ook bespreken. Dus nog voordat je het gaat hebben nogmaals over de vorm waarin, ga je het hier over hebben. Op het moment dat je het hier met elkaar uitgebreid over gehad hebt, en dat is echt meer dan een uurtje. Ik denk dat je dat moet zien als dat je het daar een aantal weken, iedere week een aantal uur over hebt. Hè? Dus dat je dat echt goed hebt doorgesproken en je komt dan tot ontdekking. Ja, dit willen wij. Dit is echt wat we willen. Dan ga je kijken naar de vorm van de samenwerking. En de vorm van de samenwerking kan heel divers zijn. Je kunt zeggen, we gaan samen een BV starten. Je kunt samen een VOF starten. Je kunt een maatschap starten. En laten we eens even kort doorlopen. Als je zegt, we gaan samen, en je kunt, dat is eigenlijk de laatste, je kunt beide vanuit je eigen eenmanszaak blijven werken, waarbij de een de ander factureert. En die behandel ik als laatste even. Dus stel dat je zegt, we starten samen een BV. Ja, dan dat is eigenlijk de meest omvattende vorm. Want een BV starten, ja, dat heeft juridisch heel veel consequenties. Dat heeft financieel heel veel consequenties. Dat doe je niet vandaag als de kans bestaat dat je er morgen weer mee stopt. Dus als je samen een BV start, dan ben je al heel ver in de zekerheid dat dit een lang leven beschoren is. Een VOF is een iets lichtere vorm. En dat komt omdat het een BV, dat is een eigen juridische entiteit. Dat is een eigen rechtsvorm. En een VOF, dat zijn eigenlijk twee individuen die gaan samenwerken. Maar dat heeft juridisch en fiscaal minder consequenties. Dus een VOF is veel goedkoper. Sterker nog, een VOF start je voor, volgens mij is het €100, door naar de Kamer van Koophandel te gaan. Je betaalt €100 en je kunt een VOF hebben. Nou, dat is niet mijn advies en daar ga ik het over 2 weken nog uitgebreid over hebben. Wat is dan wel mijn advies? Maar dat is in theorie hoe je een VOF start. Maar bij een BV heb je een notaris nodig. Er komt veel meer bij kijken. Dus een VOF is in die zin een lichtere vorm. Maar het betekent alsnog best wel veel. Want je hebt wel samen een bedrijf gestart. En je hebt, als het goed is, ook samen daar echt een onderliggend contract onder. Maar als je stopt, moet dat bedrijf ook weer uitgeschreven worden. Dus een VOF heeft meer om handen dan gewoon samen dingen gaan doen. Dat is namelijk ook een vorm. Je kunt ook zeggen, We gaan gewoon samen dingen doen. We hebben allebei ons eigen bedrijf. Stel je voor dat je allebei een eenmanszaak hebt. En we gaan gewoon aan de slag. Jij hebt jouw eenmanszaak, ik heb mijn eenmanszaak. En één van de twee eenmanszaken gaat de overeenkomst met de klant aan. Op het moment dat we samen een project hebben. En de ander factureert gewoon een eigen deel aan die ene eenmanszaak. En op het moment dat je samen wilt gaan werken, dan is dit over het algemeen mijn eerste advies. Start gewoon op deze manier. Dan hoeft er juridisch en fiscaal niks te veranderen. Je hoeft niet naar de Kamer van Koophandel, je hoeft niet naar de notaris. En op het moment dat blijkt dat het toch niet werkt, is het ook zo weer gestopt. Want eigenlijk ga je overeenkomst voor overeenkomst ga je een samenwerking met elkaar aan. En dat betekent dat als je voor een klant, laten we zeggen, een traject gaat doen van 3 maanden, dan sluit de een het traject met de klant af. Dus de een gaat een overeenkomst met de klant af en de ander gaat een overeenkomst met die een af, met die andere samenwerkingspartner. En dan ga je dus contract voor contract ga je die samenwerking aan. Stel je nou voor dat dat na een aantal maanden geweldig lijkt te werken of blijkt te werken, dan is het moment wellicht daar om het opnieuw te gaan hebben over een ander soort over samenwerking, over toch samen een VOF of toch samen een BV. Dus dan ga je die samenwerkingsverband ga je nauwer maken. En dat is over het algemeen mijn advies. En ik zeg ook heel vaak tegen ondernemers, begin maar gewoon. Ga het eerst maar eens doen en kijk dan of het lukt, of het werkt, of het bevalt, of dit echt is iets is wat je samen wil gaan doen. Je loopt veel minder risico en wat hier ook een heel groot voordeel is, je voorkomt dat je heel lang gaat praten over zonder dat je echt gestart bent. Want op het moment dat je eerst dat bedrijf wil neerzetten, die VOF of die BV, dan zou het kunnen dat je maanden aan het praten bent en een website aan het bouwen en samenwerkingscontracten aan het afsluiten. En tegen de tijd dat alles rond is, zit je elkaar aan te kijken van ja, maar we hebben nog helemaal geen klanten. Dus draai het om. Zorg eerst dat je dit gaat doen voor een klant. En als dat een tijdje lang fantastisch werkt, ja, dan kun je verder kijken. Want je ziet dan namelijk ook in real life wie wat doet. Je ziet wie de klanten binnenhaalt. Je ziet wie het meeste werk doet. The proof of the pudding is in the eating. Ga het maar gewoon doen. Nou, er is nog een vorm van samenwerking. Er zijn nog meerdere vormen. Je hebt bijvoorbeeld ook nog de maatschap of de coöperatie. Een maatschap is wat je vaak ziet van beroepsgroepen die samen gaan werken. Bijvoorbeeld artsen of fysiotherapeuten. Die gaan vaak samen een maatschap in. En een coöperatie, ja, ik heb daar eigenlijk helemaal niet zoveel verstand van. Dat is ook een samenwerking tussen bedrijven vaak. Nou, daar ga ik het niet over hebben, want daar heb ik gewoon niet zoveel kijk op. Dus als je daar meer over wil weten, dan moet je daar even induiken. Wat heb ik nu gezegd? Ik heb het gezegd over de valkuilen van een samenwerking. Waar je het uitgebreid over moet hebben, de zachte kant. Begin maar gewoon. En dan kun je daarna altijd nog een overeenkomst aangaan of een VOF starten of een BV starten. Wat hier belangrijk in is, is mocht je nou op een gegeven moment zeggen, hey, we gaan toch echt samen van start, dat je het ook gaat hebben over wat gebeurt er als een van beide partijen wil stoppen. Dus dat je het ook hebt over het scheiden. Net zoals dat je een huwelijk sluit, ga je met de notaris om tafel. Wat gebeurt er als jullie een scheiding willen? Hoe ga je dat aanvliegen? Doe je dat ook als je gaat samenwerken? Je moet het hebben over de exit-strategie. Wat doen we als een van de twee eruit wil? Dat is heel belangrijk. Ik zei dus net, doe het maar gewoon, start maar gewoon. En dan adviseer ik je alsnog om daar een samenwerkingsovereenkomst in af te sluiten. Dus je hebt beide je eigen bedrijf, beide je eigen BV of beide je eigen eenmanszaak. En je gaat samen dingen doen voor klanten. Ook dan zou ik een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Wat zijn dan de onderdelen waar je op moet letten in die samenwerkingsovereenkomst? Nou, als ik kijk naar de samenwerkingsovereenkomsten die ik heb met de ZZP'ers waarmee ik langdurig samenwerk. Hè, een aantal mensen uit mijn team zijn in loondienst, maar een aantal mensen uit mijn team zijn ook ZZP'ers waarmee ik al jaren, de langste al 6 jaar, samenwerk. We hebben wel degelijk een samenwerkingsovereenkomst. Nou, dat is niet een gigantisch verhaal. Dat zijn in ons geval 2, 3 A4'tjes. Maar wat staat daar nou in? De eerste alinea in onze samenwerkingsovereenkomst is de intentie. Vanuit welke gezamenlijke intentie gaan we deze samenwerking aan? Het is heel goed om dat op papier te zetten. Want op het moment dat je dat in 2, 3 regels op papier moet zetten, betekent het ook dat je dat in 2, 3 regels moet formuleren. En dat is een mooie, stevige basis. Als je in 3 regels kunt formuleren, dit is onze gezamenlijke intentie. Hierom doen we het. En dan kom ik eigenlijk terug op een van de eerste dingen die ik noemde, dat je het moet hebben over wat zijn de wederzijdse belangen? Wat wil je nu echt? En dat zit hem in die intentie. Dan heb je het een alinea over werkzaamheden. Stel je voor dat jij de hoofdaannemer bent en je huurt een ZZP'er in waarmee je de intentie hebt om een langdurige samenwerking mee aan te gaan. Wat zijn de werkzaamheden van die ander? Of als je zegt, nee, we doen dit echt wel samen, maar ja, ik sluit het contract af met de klant. Dan ook, wat zijn de werkzaamheden van degene die met jou samen dit project aangaat? Gaan de werkzaamheden alleen over inhoudelijke werkzaamheden, dus laten we maar zeggen facturabele werkzaamheden? Of zijn er ook werkzaamheden die te maken hebben met het salesverhaal? Of met het communicatieverhaal, de marketing, de strategie? Dus wat valt er allemaal onder de werkzaamheden? Nou, dan heb je uiteraard een paragraaf over de financiën. Welke uren worden er onderling gefactureerd en voor welk bedrag? En wat doe je met reiskosten? Wat doe je met voorbereidingstijd? Wat doe je met strategische uren? Wat doe je met marketinguren? Wat doe je met salesuren? Wat doe je als degene die niet de hoofdaannemer is, een heel groot project binnenhaalt? Krijgt hij dan extra betaald? Daar moet je het allemaal goed over hebben. En als je het daar niet over hebt, dan krijg je daar ook gedoe over. Want als je bijvoorbeeld denkt dat je alleen de facturabele uren aan elkaar gaat doorfactureren en iemand is een halve dag bezig met een offerte, of je hebt een dag lang een strategie-meeting, ja, hoe ga je daar dan financieel mee om? Want dat is ook werk. Ik doe altijd een paragraaf over de relatie. Dat is een soort van juridische paragraaf. En daar staat iets in als, er is geen sprake van een arbeidsrelatie of gezagsverhouding tussen opdrachtgever en opdrachtnemer. Na afloop van de contractperiode zijn er wederzijds geen verplichtingen meer, tenzij er sprake is van een contractverlenging of een samenwerking. En daarmee probeer ik te voorkomen dat de samenwerking gezien wordt als een arbeidsovereenkomst. Nou, zo makkelijk gaat het niet. Hè? Als we dat in een arbeidsovereenkomst of in een ZZP-contract konden afsluiten, dan hadden we dat gedoe met de wet DBA niet gehad. Maar het is wel goed om in ieder geval jouw intentie daarover op papier te zetten. Een soortgelijke juridische paragraaf schrijf ik altijd over aansprakelijkheid. En dat is ook puur een paragraaf om gedoe af te dekken. En in die paragraaf zet je iets over wie is er aansprakelijk bij bijvoorbeeld juridische calamiteiten. Daar probeer ik altijd wat over te zeggen. Wat je ziet als je erop gaat googlen, is dat er vaak wordt gezegd dat de aansprakelijkheid niet hoger kan zijn dan het bedrag van de opdracht bijvoorbeeld. Maar daar zou je even in moeten duiken. Dan zet ik er altijd een paragraaf in over geheimhouding of intellectueel eigendom. Want als je samen gaat werken met een collega, dan ga je dan is de kans groot dat er op een gegeven moment werkzaamheden voor de klant gebeuren, ja, waar kennis onder zit. We zijn veel kenniswerkers. Kennis over hoe geef je een training of hoe bouw je de beste website. Er zit een bepaalde mate van kennis onder, maar misschien zitten er zelfs wel modellen onder, zitten er hele strategieën onder. Stel je voor dat ik een ZZP'er inhuur om trainingen te geven en ik geef die ZZP'er mijn trainingsprogramma. ja, dan zit daar intellectueel eigendom op. En dat dek ik altijd af in mijn overeenkomsten. Ik heb een gigantische leeromgeving waar allemaal video's in staan, waar modellen in staan, waar templates in staan, waar checklists in staan. Het is niet de bedoeling dat al die checklists en templates ineens ook van die ander zijn. Die zijn nog steeds van mij en dat schrijf ik in het contract. Dus even weer kort samengevat, waar heb ik het nou deze aflevering over gehad? Ik heb het gehad over het belang van het heel goed doorspreken van de zachte kant van de samenwerking voordat je start. En vervolgens zei ik, start nu gewoon voordat je het gaat hebben over de rechtsvorm. Dus start gewoon waarbij de ene de hoofdaannemer is die de ander inhuurt. En als dat heel goed blijkt te werken, dan kun je wellicht samen een juridische samenwerking aangaan. Dus een nieuwe rechtsvorm, een VOF of een BV. Mocht je nou samen een VOF willen, daar heb ik het over 2 weken over. Het onderwerp BV is al eerder aan de orde geweest. In de podcast De Overstap van een Eenmanszaak naar een BV. En volgens mij, uit mijn hoofd, was dat podcast 31. Ik dacht dat ik het had opgeschreven, maar dat blijkt toch niet zo te zijn. Maar die heet De Overstap van de Eenmanszaak naar de BV. Dus daar heb ik het al wat meer over de BV. En volgende week spreek ik met Koen van der Donk over video in het MKB. En je luisterde naar de Win-Winst podcast voor de ondernemende boekhouder en de ondernemer. Ik zie je heel graag volgende week op woensdag Win-Winstdag met Koen van der Donk.